klopt het dan dat jullie dan zometeen een wit pak aantrekken en naar binnen gaan in dit geval, of niet?
Ja, we trekken een wit pak aan, muts op, handschoenen aan, mondkapje voor. Dus om zo min mogelijk sporen inderdaad te verstoren. En dan gaan we inderdaad naar binnen.
Het lastige van deze serie was de wens van mij om rond te lopen op een plaats delict. Omdat ik er al zoveel afleveringen over heb gemaakt, zou het verhaal pas echt rond zijn als ik op een PD opnames zou maken. En na lang afstemmen met verschillende forensisch artsen van de GGD regio Utrecht, werd ik op een willekeurige vrijdagavond in het café gebeld door forensisch arts Glenn Tan.
Hey Glenn. Hey, goedenavond.
Goedenavond.
Zo, wat spontaan.
Nou, ja. Had ik er zo uit de kroeg.
Nou ja, een klein beetje. Maar fijn dat je belt in ieder geval.
Ja, nee, ik denk ik heb nu eens de kans eventueel.
Hey Glenn, jij bent forensisch arts bij de GGD. En jij belde mij op omdat je een melding kreeg.
Ja, klopt. Ik heb vanavond dienst. En ik ben net gebeld door een huisarts. Dat die een overleden persoon in huis heeft geschouwd. En geen natuurlijk overlijden kan afgeven. En dan worden wij op de hoogte gesteld. En worden wij geacht om... In ieder geval eerst telefonisch te kijken wat we daarvoor kunnen betekenen. Anders langs te komen om mee te kijken. Nou, de huisarts belde op dat meneer naast zijn bed is aangetroffen, overleden. Gevonden door de thuiszorg. Maar de huisarts kan niet uitsluiten wat er is gebeurd. Of dit een natuurlijk overlijden is geweest. Bijvoorbeeld iets aan zijn hart heeft gehad. Of dat meneer bijvoorbeeld een ongeluk heeft gehad en daardoor is komen te overlijden. Dus de huisarts is niet zeker van de natuurlijke aard van het overlijden. Waardoor hij geen overlijdenspapieren mag afgeven. Dat betekent dat wij als forensisch arts langs moeten komen om mee te kijken.
Zijn jullie dan nu als drie eenheid ook compleet vanavond?
Ja, het is altijd de regel dat wij als wij gaan schouwen ergens anders dan een verpleeghuis. Dat we dan eigenlijk gewoon als drie eenheid ter plaatse gaan. En dus samen met de forensische opsporing en recherche gaan kijken. En die laten meedenken eigenlijk over het overlijden.
Want even voor de duidelijkheid, recherche is dan... De tactische recherche in dit geval.
Ja, precies. De tactische recherche inderdaad. De DR noemde de strikste recherche.
En je verwacht op het eerste verhaal niet dat het heel spannend hoeft te worden. Maar dat weet je eigenlijk nooit.
Nee, je weet het nooit. Ik bedoel, de huisarts heeft toch een andere blik wanneer je naar een overledene kijkt. Je kijkt niet zozeer naar de omgeving of naar omstandigheden direct ernaast. Je kijkt vaak alleen naar het lichaam en de medische voorgeschiedenis. Terwijl wij natuurlijk ook geleerd hebben om ook alle omstandigheden goed te beoordelen. En ook zeker samen met de forensische opsporing en de districtsrecherche of de tactische recherche ook mee te laten kijken.
Wat zou dan een reden kunnen zijn van de arts in dit geval om jullie te bellen?
Ja, omdat hij eigenlijk niet overtuigd is van hey, is dit nou alleen een natuurlijk overlijden? Kan er een val zijn geweest of is hij toch een overdosis of in ieder geval middelen gebruikt waardoor hij is komen te overlijden. Misschien toch ook een misdrijf, heeft iemand hem wat aangedaan. Dus dat soort dingen kon hij eigenlijk op basis van zijn onderzoek niet uitsluiten. Waardoor hij ons heeft gevraagd om mee te kijken.
Dan blijft de arts op locatie ook of niet in dit geval?
Nee, het is een arts van de huisartsenpost. Die heeft het vaak erg druk. We hebben wel zijn gegevens opgevraagd en ik vraag zoveel mogelijk telefonisch even uit over wat hij weet. Hij blijft wel wachten tot de politie aanwezig is, zodat in ieder geval het plaatsdelict beveiligd wordt. En ik heb ook gevraagd, want de familie was in huis, of de huisarts in ieder geval de mensen die in huis waren, het huis eventjes te laten verlaten. Ja. Zodat in ieder geval het plaatsdelict schoon genoeg blijft.
En klopt het dan dat jullie dan zometeen een wit pak aantrekken en naar binnen gaan in dit geval, of niet?
Ja, we trekken een wit pak aan, muts op, handschoenen aan, mondkapje voor. Om zo min mogelijk sporen inderdaad te verstoren. En dan gaan we inderdaad naar binnen.
Ik ben onwijs benieuwd, want alle verhalen die ik heb opgevraagd en gekregen van alle mensen, die zijn heel waardevol. En nu ga ik iets van dichterbij meemaken hoe dat dan in praktijk eruit ziet.
Ja, dat is zeker ook theorie is altijd anders dan de praktijk. Je zal zien dat het toch altijd een ander gevoel geeft zodra je inderdaad het huis binnenstapt. En dan inderdaad zo over de schouders van de forensische opsporing en van mij mee kan kijken van wat er allemaal gebeurt. Geeft toch altijd een bepaalde spanning altijd mee. Ja. Neem dat mee, ja.
Ik heb een beetje een beeld voor me dat de hele buurt is afgesloten en dat er politiewagens staan. Klopt dat of niet?
Nee, helemaal niet. Nee. Zolang er geen sprake is, is het heel duidelijk van een misdrijf. Zal voornamelijk eigenlijk het huis afgesloten zijn. Ja. Maar de omgeving verder zeker niet. Waarschijnlijk zal er één politieauto staan die dus inderdaad zorgt dat er niemand in het huis kan komen. En daarnaast komen wij dan alleen aan.
Okay. De familie is al ingelicht, gaf je aan.
Ja, de familie is zelfs al in huis. Die heeft de huisarts dus ook al gesproken. Dus die waren eigenlijk ook allemaal al geroepen. Mm-hmm. Maar die willen wij toch het huis uit hebben. Ja. De tactische recherche zal ze nog wel ondervragen of bevragen in ieder geval van wat zij weten over deze meneer en over de omstandigheden. Maar dat zal dus niet in huis gebeuren. Ja.
En dan dus dan forensische opsporing met twee man en tactiek met één persoon?
Die komen ook vaak met z'n tweeën. Okay, okay. Ja, dus we zijn zometeen best wel aardig bezet. En dat is eigenlijk standaard bij ons in ieder geval in regio Midden-Nederland standaard pakket. Ja. Ja, ik verwacht niet inderdaad al heel snel een misdrijfscenario. Mm-hmm. We kunnen natuurlijk bij voorhand niks uitsluiten. Yeah. Maar op basis van het verhaal van de huisarts verwacht ik dat in ieder geval niet. Nee. Okay. Oh, ik moet... Ja, natuurlijk. Ja. Goedenavond, mijn cliënt dan, GGD. Goedenavond,
je spreekt met dienstdoende.
Nu werd je net gebeld, Glenn, midden in de auto onderweg naar... Naar de casus waar ik mee ben, werk je dan de hele avond door in dit geval?
Ja, ik heb vanaf 5 uur dienst en die gaat eigenlijk door tot maandagochtend 8:30. Yeah. Dus het hele weekenddienst. En je kan inderdaad gewoon 24 uur per dag gebeld worden natuurlijk. Ja.
Stel dat er 2 casussen zijn tegelijkertijd. Heb je nog een backup of moet er gewoon 1 casus dan wachten?
Ja, dat is nieuw eigenlijk ook. We gaan nu naar 1 casus toe. De andere zit eigenlijk te wachten. We schatten altijd in hoe lang het duurt. We houden vaak een wachttijd aan van 2,5 uur ongeveer. Dat nog redelijk acceptabel is. Mm-hmm. Overdag hebben we een zogenoemde rijdende achterwacht. Dat betekent dat als we klem komen te zitten, die altijd mee kan rijden en een andere schouw kan oppakken. In de avonduren en nachten en weekenden hebben we een normale achterwacht. Die is in ieder geval bereikbaar, zodat we die kunnen bellen. Om mee te denken wie kan eventueel de andere schouw doen. Dus er is een backup. Voor de avonduren en nachten niet standaard. Dus daar moet even naar gezocht worden. Het komt gelukkig niet heel vaak voor dat we in de nacht of avonden veel schouwen tegelijk hebben. Het kan voorkomen. En dan schatten we in of er een tweede arts nodig is. Maar okay. Die zijn helaas ook wat schaars.
Hey, maar ik kan me zo voorstellen als er misschien een ramp gebeurt of een groot incident. Dat je niet aan de ene arts genoeg hebt? Of worden jullie dan helemaal niet gebeld?
Verschilt een beetje. We worden vaak wel gebeld bij grote incidenten. Waardoor we er wel inderdaad bij zijn. Vaak wordt het bij grote rampen of incidenten wordt natuurlijk ook landelijk al opgeschaald. Mm-hmm. Waardoor het NFI ook bijvoorbeeld aanwezig is.
Ja, Nederlands Forensisch.
Nederlands Forensisch Instituut inderdaad. Maar dan alsnog zijn wij als lokale forensisch artsen ook vaak wel betrokken.
Maar het kan dus helemaal voorkomen dat jij weinig uren slaapt vannacht.
Ja, het kan voorkomen. Het is nu dat ik inderdaad... Het is nu, hoe laat is het? 11:00. Nou, dit schouw verwacht ik inderdaad dat ik daar om uurtje of 12:30 1 uur klaar mee ben. En dan moet ik daarna gelijk door naar de volgende. Ja. Dus het is inderdaad een kort nachtje in ieder geval. Ja.
Hoe is dat voor jou? Vind je dat dan nog... spannend of leuk? Of denk je, nou, die uren slaap zou ik ook wel fijn vinden?
Dat verschilt een beetje. Na een drukke werkweek denk ik, laat mij maar lekker slapen. Maar als er toch wat interessants weer komt, dan stroomt het toch weer door mijn bloed, adrenaline, en dan ga ik graag op pad.
Is het zo dat jullie als collega, forensische artsje onderling, een beetje altijd... De stoere indianenverhalen vertellen over... ik heb dit in mijn dienst meegemaakt... of weet je nog dat dit gebeurde?
Nee, niet onderling zo van... de stoere indianenverhalen... maar het zijn natuurlijk wel vaak interessante verhalen... die gedeeld worden, wat iedereen graag... ook wel wil weten van elkaar. Dus we hebben ook intervisiemomenten waarop we dit kunnen delen... en zodoende leren we eigenlijk ook van elkaar. Dat zijn echt mooie leermomenten.
Ja. Heb je dan op een vreemde manier misschien een voorkeur... voor bepaalde meldingen die je krijgt?
Ja, wij zijn natuurlijk altijd een beetje vreemd daarin. Hoe gekker, hoe interessanter voor ons het is eigenlijk. En dan, ja, Het is vaak het mysterieuze wat mij trekt om te puzzelen van wat is er nou gebeurd. Ja. Dat het speciaal eigenlijk een moord hoeft te zijn. Ik vind vaak gewoon inderdaad samen meedenken, samen met een drie-eenheid tot conclusie komen. Waarbij je eigenlijk vooraf dacht aan wat anders. Dat vind ik eigenlijk het mooiste. En hoeft het geen eens zo bloederig te zijn of iets dergelijks.
Maar en dat gebeurt, heb je wel regelmatig meegemaakt? Dat je ergens een melding van krijgt en dat je denkt, nou, dat is logisch. Of dit zijn de scenario's. En dan naar onderzoek komt er een heel ander verhaal uit.
Ja, dat komt wel eens voor, ja. En dan kom je van tevoren aan. En dan heb je eigenlijk al een bepaald idee van dat zal het wel geweest zijn. Maar na onderzoek blijkt het toch een heel ander scenario te zijn waar je eigenlijk helemaal niet aan gedacht had. En dat vind ik altijd het leuke eraan ook weer. Dat we eigenlijk daarin ook gewoon geen tunnelvisie moeten hebben. Ja. Maar gewoon eigenlijk breder in moeten gaan. Blanco erin moeten gaan. En alle scenario's die we ook maar kunnen bedenken ook af moeten gaan uiteindelijk. Ja.
Vind je het niet lastig dat je heel vaak met verdriet in aanraking komt van nabestaanden?
Ja, dat is natuurlijk wel lastig. Je merkt heel snel al op als familie inderdaad gewoon daar is en ze de eerste emoties laten zien. Aan de andere kant is het ook wel het mooie van ons vak dat wij familie ook meer duidelijkheid kunnen geven over het overlijden. Wat zeker helpt bij het verwerken ervan. Ja. En we zien ook vaak dat familie daarin ook wel dankbaar is om te horen van wat de omstandigheden zijn geweest.
Het is misschien niet per se direct jouw werk, maar heb je nog contact met die familie? In dit geval, we gaan naar een plaats gelikt en misschien zijn die nabestaanden in de buurt. Geef je ze nog een hand of zeg je er iets tegen?
Ja, vaak wel. Probeer ik natuurlijk uit te leggen wat ons werk is en wat wij gaan doen. Het hangt een beetje van de situatie af of wij als forensisch zelf met de familie gelijk gaan overleggen of dat de recherche dat gaat doen. Maar vaak als familie aanwezig is, gaan we uiteraard wel onszelf voorstellen. Ja. En even uitleggen wat onze werkwijze is.
Ja. Ik kan me ook wel voorstellen dat er nou een familie op de plaatsen ligt in de buurt is. En die hebben wellicht geen idee. En er komt opeens vier man van politie en jij als forensisch arts in witte pakken. Lijkt mij nog wel schrikken in veel situaties.
Is het ook. En vaak is het ook een reactie van, oh jeetje, moet dit allemaal wat overdreven? En in dit geval heb ik de huisarts al proberen uit te leggen dat wij inderdaad met z'n allen gaan komen. Zodat in ieder geval die dat aan de familie kan uitleggen. Dat in de hoop dat de familie dan iets minder snel opkijkt ervan. En het is sowieso altijd een heel gezicht als we daar inderdaad in witte pakken staan. Yeah. En dan lijkt het gelijk al heel wat, maar dat is gelukkig vaak niet zo. Het is een beetje een standaard procedure dat we inderdaad in de witte pakken gehezen worden en vanuit daaruit het onderzoek starten. Maar ik kan me voorstellen dat het voor omstanders en familie erg opvalt, ja.
Het is weekend, het is avond, even alle factoren van een spannende serie of een spannend verhaal.
Ja, zo kan je het wel zeggen inderdaad, ja. Naar een plek die we niet kennen. Yeah. In een huis die we ook niet kennen. Dus de omstandigheden eigenlijk voor ons ook nog een beetje onduidelijk is. Maar zo komen we eigenlijk wel in het leven van iemand. Mm-hmm. En proberen we die een beetje te doorgronden om toch achter de oorzaak van het overlijden te komen.
Je hoopt natuurlijk dat je na vanavond al uitsleutel kan geven naar nabestaanden. En ook om deze casus dan gewoon af te ronden. Maar als dat niet gebeurt, dan wordt het nog verder onderzocht en wordt het lichaam opgestuurd naar het NFI?
Nou, het verschilt een beetje. Stel dat wij denken er is vermoeden van een misdrijf, maar we weten niet precies waaraan meneer is overleden. Dan zal de officier van justitie inderdaad de opdracht geven om verder onderzoek. Bijvoorbeeld een sectie. Mm-hmm. Stel dat wij geen vermoedens hebben van een niet natuurlijk overlijden, maar eigenlijk overtuigd zijn van een natuurlijk overlijden. Maar we weten de doodsoorzaak nog niet. En dan gaan wij als forensisch artsen of politie gaat dan niet verder kijken naar de oorzaak. En dan is het eigenlijk aan de familie of zij willen onderzoeken waaraan betrokken is overleden. En dan kunnen ze via de eigen huisarts een klinische obductie aanvragen.
Want als ik het een beetje goed begrijp, is het werk van jullie als eenheid allereerst onderzoeken, is iemand natuurlijk of onnatuurlijk overleden? En dan de tweede stap is er sprake van een misdrijf?
Juist, ja, dat is inderdaad ons doel ook inderdaad om uiteindelijk ook natuurlijk een misdrijf uit te sluiten. Yeah. En inderdaad al eerst of het natuurlijk of niet natuurlijk overlijden is. Mm-hmm. En zodoende komen we dan tot de conclusie op het einde inderdaad. En dan kan de officier van justitie met wie we gaan overleggen uiteindelijk beslissing maken wat er verder gaat gebeuren.
Ja. Heb je ook wel eens mensen melding gekregen van mensen die in het water lagen en waarbij vragen waren van is deze meneer natuurlijk onnatuurlijk overleden?
Ja, er zijn zeker een paar geweest waarbij inderdaad mensen overleden in het water lagen. En dan doen we het inderdaad ook het onderzoek om daarin samen met de forensische opsporing en tactische recherche om toch te kijken, kunnen we iets meer zeggen over de aard van het overlijden.
Ja. Maar dan tref je zo'n lichaam denk ik in een hele andere staat aan dan mensen die in huis zijn overleden.
Ja, nou, het ligt zeker aan hoe lang iemand in het water heeft gelegen. En ook omstandigheden van het water en dergelijke.
Ja.
Maar als iemand al een tijdje in het water ligt inderdaad, dan zal het lichaam er heel anders uitzien dan wanneer iemand niet in het water ligt. Ja.
Heb jij denk je alle soorten casussen en dingen al meegemaakt in je carrière? Of kom je nog steeds bij nieuwe dingen terecht en je denkt, hey, dit is ook apart?
Ja, nou ja, er zijn heel veel aparte dingen en ik denk ook niet dat we allemaal alles al hebben gezien. Mm-hmm. De meest, nou, ik wil niet zeggen standaard, maar de meest voorkomende oorzaken hebben we natuurlijk wel al gezien. Maar nog elke keer sta je wel eens versteld van hoe iemand, in welke omstandigheden iemand komt te overlijden. Ja, dat komt zeker nog voor. En ik denk zelfs de artsen die bij ons al heel lang in dienst zijn, die hebben ook nog wel eens weer een casus van ze denken, hoe kan dit nou weer? En ja. Ook dat is weer helemaal nieuw voor diegene. Ja, en dat maakt het ook weer mooi.
Ja, toch ja, een soort van afwisselend. En dat is in elk werk heel fijn. En dit ook, alleen al wel, het voelt toch een beetje dubbel of anders. Maar...
Ja, precies. Ja, het is... Ja. En dat is altijd lastig. Hè? Ik bedoel, wat wij mooi vinden is voor de anderen vaak heel gruwelijk.
Ja.
Maar wij proberen het in ieder geval daarin wel het interessante eruit te halen. En zoals je al zei, met respect te behandelen. Ja. Maar daarentegen is het altijd wel weer interessant om met z'n allen daarin het onderzoek te gaan doen. Ja.
Inmiddels ben ik met Glenn bijna aangekomen op het plaatsdelict. In de volgende en laatste aflevering trek ik zelf ook een wit pak aan en volg ik de forensisch arts en politie in het huis waar iemand overleden is aangetroffen. Ik zie met eigen ogen hoe het onderzoek in een woning en de schouw op het lichaam gaat.
Zou jij zo aan de dochter kunnen vragen waar zijn portemonnee normaal gesproken?
Weet ze niet. Dat ding kan overal liggen, zegt ze. Daar heeft hij geen vaste plek voor.
Oké, want dat is tot op heden niet gevonden.
Oké.
Dat is wel even een dingetje.
En vind je deze aflevering, podcast of serie nou leuk? Dan kan je mij enorm helpen door naar de beschrijving van deze aflevering te gaan in je podcast app en op het linkje te klikken om mij te steunen. Je kan dan eenmalig een bedrag overmaken. Dat helpt mij in ieder geval om verhalen te blijven maken.